goed te horen. Ja.
Ja, prima. Even kijken. Dankjewel voor de worship, Magoa en Pasha. Magoa is mijn vrouw, voor degene die ons nog niet zo goed kennen. En die houdt ervan om helemaal uit te worship voor de Heer. En Pasha is uit de Oekraïne en speelt. En hij woont tegenwoordig niet meer in Barneveld, maar hij woont nu in de buurt van Arnhem, dus hij heeft een heel eind moeten rijden. Dank je daarvoor. En Pasje is nu ook begonnen met het geven van de pianoles. Dus als je interesse hebt, dan moet je maar kijken hoe het wat. Maar missen, als je hem hoort spelen, dan denk je ook, jongen, ik zou van die man wel...
Het lijkt wel, zo makkelijk, hè?
...wel les willen hebben, want hij speelt fantastisch. En ik ben zelf Wouter, getrouwd met Margot. Wij hebben één zoon. Ik ben 7 jaar zendeling geweest in Jordanië. En samen met Margot in Thailand, Cambodja en in Jemen. Daarna ben ik gaan werken bij Defensie als militair arts. En de laatste jaren werk ik als ZZP bedrijfsarts. En in dat werk als bedrijfsarts zie ik heel veel mensen elke dag op mijn spreekuur. En wat mij zo opvalt is dat we in Nederland, ik snap soms niet hoe Nederland nog kan functioneren zoals het functioneert. Want bijna iedereen die ik spreek heeft zulke heftige privéverhalen. Er valt zoveel in Nederland apart uit elkaar. En dat is gewoon echt een punt van zorg en gebed. Daarnaast, sinds enige weken... zijn we gewoon ik heel erg betrokken bij het Comité Gemeentehulp Israël. Jullie hebben altijd daar liggen de maandelijkse of tweemaandelijkse brochure van Comité Gemeentehulp Israël. En wij zijn nu toegetreden tot het bestuur. Dit is een stichting die eigenlijk voortkomt vanuit de VBE Nederland. Jan Barendsen, die toevallig nu ook op de voorpagina staat. Die is altijd een hele grote voortrekker geweest. En wat zij doen is met name de Messiaanse gemeentes in Israël en ook de Arabische gemeentes die er zijn, om die te ondersteunen. Want de Messiaanse gemeentes, de mensen die in Jezus geloven, die hebben het ongelooflijk moeilijk in Israël. En heel veel van de gemeenteleden leven ook in behoorlijke armoede. En daarom wordt vanuit Nederland door het Comité Gemeentehulp Israël heel veel geld opgehaald voor allerlei projecten, wat dan ook rechtstreeks daarheen gaat en waar heel veel mensen mee worden geholpen, wat gewoon ontzettend fijn is. En wij gaan er meer voor doen. Ik ga in ieder geval in oktober met de voorzitter gaan we 10 dagen in Israël om allerlei voorgangers daar te ontmoeten, om te zorgen dat het netwerk wat ze hebben in stand blijft. Maar ook in Nederland heel veel VPD-gemeentes Die vragen om meer onderwijs over Israël. En daar gaan we waarschijnlijk ook van alles in doen. Dus daar zijn we heel, heel erg blij mee. Maar als ik start met de boodschap van vandaag. Wat mij de laatste tijd opvalt is dat allerlei mensen om me heen losse opmerkingen maken. En die losse opmerkingen die laten heel vaak zien wat er eigenlijk in jouw denken of in jouw hart leeft aan gedachten, aan meningen, aan visies. En sommige opmerkingen zijn heel diep cultureel geworteld in ons, maar sommige opmerkingen zijn ook, die maken we ook meer omdat we dat zo geleerd hebben in prediking of vanuit boeken. En het is heel belangrijk als je dingen gelooft, dat je dat wel checkt met wat er staat in de Bijbel. En laten we eens een paar van die dingen die ik de laatste tijd tegenkom, gewoon eens onderzoeken. Wat ik regelmatig tegenkom, en wat ik eigenlijk ook al vroeger tegenkom, maar ook nu, is dat mensen dan tegen je zeggen, ik geloof dat iedereen gered wordt door God. Toch? Dus iedereen wordt gered. Dus het maakt niet uit hoe je leeft, wie je bent, maar uiteindelijk God is liefde, daar kom ik zo op. Maar God zal iedereen redden. En dat heeft consequenties, want als je dat denkt, waarom zou je dan gaan evangeliseren? Want laten we wel zijn, evangelisatie, of het nou is dat je het evangelie uitlegt aan je ouders, of je broers en zusters, of andere familieleden, of vrienden, of buren, of collega's, roept meestal wel wat reacties op. Het is niet altijd even makkelijk of even plezant, zoals de Belgen zouden zeggen. Waarom zou je al die ellende op je hals halen als je eigenlijk ook zou geloven dat toch wel iedereen gered wordt? Waarom laten we dan elkaar niet met rust? Want straks in de hemel, dan zien we wel weer verder. Maar wat zegt de Bijbel daar dan over? Wat zegt de Bijbel over redding? En dan is de volgende vraag natuurlijk, hoe interpreteer je je Bijbel? Hoe lees je je Bijbel? Maar laten we eerst gewoon eens wat gaan lezen in Matteüs 13. Matteüs 13, vers 47. Daar is een gelijkenis die Jezus spreekt. En hij zegt van, het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers, het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien ze weg. Zo zal het zijn bij de voleinding van de wereld. De engelen zullen uitgaan en de slechte uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal gejammer zijn en tanden geknars. En als je dat nou eens goed leest, dan gebruikt Jezus hier een beeld uit de hele natuurlijke wereld, een visnet. En dat is niet toevallig een beeld wat hij bedacht heeft, want in vers 1 staat, op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En Jezus sprak dan allerlei gelijkenissen tot de mensen die verzameld waren. En als laatste gebruikt hij dit beeld van het visnet. En even daarvoor is hij gaan zitten in een boot, om de menigte beter te kunnen toespreken. En wat staat er? Ik lees hier dat na de vangst de vissers de goede en de slechte vissen scheiden. En op het eind der tijden dat de engelen dat zullen doen namens God. Slechte en rechtvaardige. En blijkbaar tot en met het eind der tijden lopen slechte en rechtvaardige door elkaar heen. Je kunt je niet afzonderen van de wereld. Je kunt wel in een leefgemeenschap gaan wonen met alleen maar christenen, maar zo werkt het niet. Je kunt niet de ellende van de wereld aan je voorbij laten gaan, want die komt toch bij je. Tot het einde toe staan wij als kinderen van God midden in de wereld. En Jezus maakt met deze eenvoudige gelijkenis, met enkele woorden, korte netten, met de gedachte dat er een alverzoening is, dat iedereen gered wordt. Want hij zegt van, er zijn slechte en rechtvaardigen en die worden gescheiden door de engelen. En wat mij zo opvalt, is dat Jezus niet een hele diepe theologische discussie hier uitlegt, maar heel eenvoudig. Hij geeft het voorbeeld, slechte en rechtvaardigen en de engelen zullen ze scheiden. En ik vind dat heel bijzonder. En eigenlijk zien we dat vaker. Want ik ga nu te snel, ik ga even terug. Hij zegt eigenlijk van, als je kijkt in het Nieuwe Testament, dan heeft Jezus ook die discussie met de Sadduceeën en de schriftgeleerden. En dat waren de machtige theologen van die tijd. En de Sadduceeën die geloofden dat er geen opstanding der doden was. Zij bestudeerden de boeken van Mozes, de Torah, en zij konden daar niet goed uithalen dat daar echt goed wordt gesproken over een opstanding der doden. En dus zeiden zij van, die is er niet. Na het leven sterven we en dan zijn we dood. En die groep die was machtig. Dat was een grote invloed in het Jodendom. Naast de Fariseeën, die wel geloofden in de opstanding der doden. En zij benaderen Jezus, want ze willen weten hoe Jezus daarover denkt. En wat gebeurt er dan? Jezus zegt heel eenvoudig in Marcus 12, vers 26. In het boek van Mozes sprak God: ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is niet de God van doden, maar een God van levenden. U dwaalt dus erg. Dus die hele uitgebreide, dikke boeken over de opstanding, dat Jezus slaat het gewoon dood door te zeggen van mensen, er staat duidelijk, God is een God van Abraham. Dus dit is de uitleg. Hij is een God van levenden en jullie dwalen. Dus hij zet die hele beweging, die hele theologische beweging, gewoon opzij. En hij vertelt gewoon op dezelfde manier aan ons wat er gebeurt op die laatste dag. Dat de slechte en de rechtvaardige gescheiden zullen worden. En wij hebben dan gelijk weer vragen van, maar wat gebeurt er dan met die rechtvaardigen? Ja, er staat dat ze worden geworpen in die vurige oven. Maar is er dan nog wel tijd? Hoe lang zitten ze in die oven? Wat gebeurt er met die mensen? Die vragen beantwoordt Jezus niet. En maar aan de andere kant, als het toch een sprankje van hoop zou zijn, dan had je gehoopt dat Jezus nu een tipje van die sluier zou oplichten om ons dat uit te leggen. Maar dat doet hij niet. En natuurlijk zou het fijn zijn als God iedereen redt. Zeker als het geliefden zijn. Maar denk erover na, waarom is Jezus dan gestorven? Als God uiteindelijk iedereen redt, waarom is het offer van Jezus dan nodig? Waarom moet God dan lijden als al die schepsels van hem niet hoeven te lijden? Dat is zo onlogisch, dat is zo vreemd. Jezus zegt hier ook dat er slechte en rechtvaardigen zijn tot het einde. En tot het einde onder ons, onder de mensen, zijn slechte en rechtvaardigen. En waarschijnlijk ook onder ons. We zijn met een aantal samen. Maar misschien zijn er ook onder ons mensen die eigenlijk nog niet rechtvaardig zijn. Maar eigenlijk niet God willen volgen. Niet echt hem dienen. En je kunt je nog bekeren tot op de dag dat je sterft. En bekeer je. Het is heel confronterend om te denken hierover. Maar ook in de gemeentes kom je allerlei rare dingen tegen. Bekeer je. Soms is het zo simpel. Jezus wil dat je met hem gaat leven en dat je zijn volgeling wordt. En Jezus beëindigt dan zijn gelijkenis. Dat hij zegt van in Matteüs 13 vers 51, 52. Hebt u dit alles begrepen? En ze zeggen tegen hem, ja Heer. Jezus die wil ook niet dat we later deze gelijkenis vergeestelijken. Hij wil gewoon dat we het begrijpen zoals hij het uitlegt. En dan zegt hij daarna, hij zei tegen hen, daarom, iedere schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. In de prediking haal je oude dingen naar voren en nieuwe dingen. Want wat van jou misschien oud is, is voor een ander nieuw. En die voorraad waar de prediker uit put, misschien verveelt het je en wil je steeds iets nieuws horen, wat je nog niet wist. En als je heel goed de Bijbel kent, heb je zoiets van, nou, nu weet ik het wel. Maar wat wil je dan? Wil je nieuwe visies, nieuwe leringen, nieuwe openbaringen over de toekomst? Of wil je uit die grote voorraad van de Bijbel, Oude en Nieuwe Testamenten, Torah, de profeten, geschriften, evangelie en brieven. Die voorraad is zo groot, dat boek is zo dik, dat er steeds meer dingen zijn die nieuw voor jou zijn. Of die misschien oud zijn, maar op dit moment van toepassing zijn voor jou. Je bent nooit klaar. En Jezus zegt indirect ook in deze tekst dat je geen nieuwe dingen mag toevoegen aan de Bijbel. openbaringen die niet in de Bijbel staan, dat zijn geen nieuwe dingen, maar het zijn dwaalleringen. Ik was recentelijk in de gemeente geschokt, omdat iemand die had een boek geschreven en ik opende dat boek om te kijken of ik dat zou willen kopen. En die persoon die refereerde in zijn voorwoord aan de Bijbel en aan de wijsheid uit de Kabbalah. En de Kabbalah is een diep occult systeem. Dus ik zei ook van ja, dit kan niet, dit is niet Bijbels, dat moet je niet doen. Maar hij accepteerde dat niet en toen de voorganger hem aansprak, toen ging hij na jaren acuut de gemeente uit. Dat begrijp ik dus niet. Als je Jezus volgt, dan en je voorganger spreekt je aan op iets wat niet klopt, dan moet je dat onderzoeken. En het is voor ons hopelijk duidelijk dat de Kabbalah niet Bijbels is, niet vanuit God komt. En dan weet je dat je dat niet moet doen. Iets anders wat ik de laatste tijd hoor, is dat mensen tegen me zeggen, in deze tijd moeten we ons alleen op het Nieuwe Testament concentreren. Alleen Jezus. Het Oude Testament is achtergrondinformatie. Het Oude Testament is mooi voor de verhalen, maar het gaat alleen om het Nieuwe Testament. Ik denk dat er twee redenen zijn waarom mensen dat zeggen. Vroeger was het vooral omdat mensen vonden dat de God in het Oude Testament een hele andere persoon leek te zijn als in het Nieuwe Testament. En dat heeft dan te maken met dat de God in het Oude Testament, dat hij het volk ook naar Kanaan, naar Israël leidde en dat ze de volkeren moesten doden voor ze. Terwijl in het Nieuwe Testament God toch een God van liefde is, toch? En we varen dat als een stukje discrepantie. Van hoe zit het dan? Ik denk, maar tegenwoordig is er nog een andere reden bijgekomen. Het Oude Testament is natuurlijk een puur Joods boek. En de heidenen krijgen pas echt toegang tot het geloof in het Nieuwe Testament. En vanwege de huidige oorlog en de politiek zitten veel mensen in de maag met Israël. En doordat je het Oude Testament naar de achtergrond plaatst, kun je dat misschien een beetje van je afschuiven. Dit is een stroming die met name in de PKN-kerk op dit moment aan het groeien is. Maar wat zegt de Bijbel? Net lazen we dat over dat visnet. En het koninkrijk van God bestaat uit oude en nieuwe dingen wat je haalt uit het boek. En wat is die voorraad? Wat is dat boek? Wie bepaalt wat ons heilige boek is? En natuurlijk willen wij in onze gemeentes dat een spreker wordt geleid door de Heilige Geest en dat het onderwijs komt uit de Bijbel. Maar natuurlijk, er is goddelijke wijsheid te vinden in andere boeken. Daarom lezen we waarschijnlijk allemaal zoveel. Omdat er zoveel boeken uitkomen en zo boeiend en dingen over de Bijbel. Maar het moet wel in lijn zijn met het woord van God. En als we dan denken over deze leer, dat we het Oude Testament minder gezag gaan geven, dan moet je je afvragen van, is daar ook een simpel antwoord over uit de Bijbel? Uit het Nieuwe Testament, want dat vinden we dus heel belangrijk. Nou, als je in het Nieuwe Testament heb je 2 Timotheus 3, vers 16. En daar staat, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Timotheus was een leerling van Paulus. Timotheus kende alleen de Thora, de profeten en de geschriften. Het Nieuwe Testament, sommige boeken waren er waarschijnlijk al, maar waren nog niet toegevoegd aan de heilige boeken. Dus Paulus zegt eigenlijk tegen Timotheus, al die boeken, die hebben goddelijk gezag. Al die boeken van het Oude Testament. En deze tekst zou eigenlijk voldoende moeten zijn. Dit zou een antwoord kunnen zijn van Jezus aan deze nieuwe stroming. Van nee, het Oude Testament is wel degelijk geïnspireerd door God en wel degelijk belangrijk. Je kunt natuurlijk wel, er is natuurlijk heel veel discussie geweest en ik denk nog steeds over welke boeken uiteindelijk allemaal tot die boeken behoren van de Bijbel. En dan zie je ook dat allerlei kerkgenootschappen, maar ook allerlei stromingen, die doen soms andere keuzes. Alhoewel iedereen de keuze die wij nu hebben in onze Bijbel ook heeft, maar vele stromingen hebben ook nog wat andere boeken die erbij horen. Daar kun je natuurlijk over praten. Maar dit is wel de basis waar iedereen mee werkt. En dus deze simpele tekst uit het Nieuwe Testament zou de mensen moeten overtuigen dat het Oude Testament wel gevolgd moet worden. Maar als je ook gewoon eens kijkt, als je gewoon begint met de eerste pagina van het Nieuwe Testament. Stel dat je zegt, we gaan eigenlijk alleen maar het Nieuwe Testament beschouwen als onze Bijbel. Dan begin je in Matthäus 1 met het geslachtsregister van Jezus. En Abraham, Isaac, Jacob, Juda, Rahab, Rut, Boas, David, Salomo, Jozefat. Bij de eerste regels wordt het duidelijk dat daar een enorme lijn is met dat andere boek wat je dus nu afwijst, het Oude Testament. En Jezus is duidelijk een Jood en heeft hele interessante voorvaderen. Je zult om dat te kunnen begrijpen dan toch die oude boeken moeten lezen. Dus hoe doe je dat? Want in die oude boeken ontdek je hoe God met ze omging. En hoe God met ze handelde. En in jouw ogen was die God toen te streng. Maar het is wel echt ook onderdeel van dat Nieuwe Testament. En als je dan naar Matthäus 2 gaat, dan zie je dat daar worden profeten aangehaald. Met name Jeremia en Jesaja. Maar er worden ook er worden meer namen aangehaald uit het Oude Testament. Maar ook worden allerlei teksten uit het Testament als waarheid overgenomen door Jezus en de apostelen. En die worden geciteerd in het Nieuwe Testament. Dus je kunt niet ontkennen die hele sterke verbinding met het Joodse volk. En het vormt een hele grote eenheid. En dan heb je in het Nieuwe Testament nog zo'n tekst. Johannes 4, vers 22. Daar praat Jezus met die Samaritaanse vrouw. En dan zegt Jezus tegen haar, de zaligheid is uit de Joden. Nou, op dat moment is het Oude Testament het enige boek wat ze hebben. Dat is een Joods boek. En als dat Joodse boek niet zo belangrijk was, dan had natuurlijk net zo goed Jezus Chinees kunnen zijn. De zaligheid is uit de Chinezen. Want als het niet gaat om de Joden, dan kan het ook uit een ander volk komen. Het is niet, als het niet van belang is waar het vandaan komt, dat het alleen maar om Jezus gaat. Maar waarom zet Jezus dan dat gesprek met die Samaritaanse vrouw op scherp? Door te zeggen van de zaligheid komt uit de Joden. Want laten we wel zijn, die Samaritanen, dat waren half-Joden en die werden niet geaccepteerd door de volledige Joden. Ze hadden heel veel, ze hadden echt last van de Joden. En dan doet Jezus daar nog een schepje bovenop door even te zeggen van, ja, maar de zaligheid is alleen uit de Joden. Waarom doet hij dat? Waarom zet hij het op scherp als dat niet zou hoeven, als het Oude Testament niet zo belangrijk was? Jezus was hier niet erg ziek sensitief. Hij was niet erg gevoelig, zou je kunnen zeggen. Er wordt ook gezegd in deze nieuwe stroming dat Jezus niet sprak over het land Israël, over dat ze daar moesten wonen. En dus mogen wij dat ook negeren. En misschien sprak Jezus er niet over, omdat het zo duidelijk, zo vanzelfsprekend was. Zoals in Johannes 1 vers 11 staat, hij kwam tot het zijne, maar Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het zijne is, hij kwam tot de dingen, de bezittingen, zijn volk, zijn land. En de Joden hebben hem niet aangenomen. En een ander, in Romeinen 11, spreekt Paulus over de plaats van het Joodse volk ten opzichte van de gelovigen uit de heidenen. En hij zegt dan in Romeinen 11, vers 29, want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. De genadegave aan het Joodse volk waren de beloften over hun bestaan als volk en het land waar zij zouden wonen. En Paulus zegt, die zijn onberouwelijk, die blijven. En dat is logisch, want als God eeuwig belofte geeft aan Israël en hij komt ze niet na, omdat het volk hem niet volgt, dan kan hij ons als kinderen van God ook zomaar opzij zetten. Kijk, als je kijkt in het Oude Testament, zeker bij de kleine profeten, dan zie je dat God enorm straft als een volk niet hem volgt, als zij afgoden volgen. God heeft voldoende mogelijkheden om zijn volk te straffen zonder dat hij zich niet houdt aan de eeuwige belofte die hij geeft. En eigenlijk zie je dat ook, want het volk is nu weer terug, maar er is toch wel heel veel gebeurd. Het volk heeft het al 2000 jaar en daarvoor ontzettend moeilijk gehad. En wat mij heel erg trof was, enige weken geleden waren wij bij een avond waar een Messiaanse voorganger uit Israël sprak. En hij vertelde dat na 7 oktober, een maand later, hadden ze een bijeenkomst met voorgangers. En er waren daar voor de helft, ik geloof dat hij zei 70 mensen, er waren 35 Arabische voorgangers en 35 Joods-Messiaanse voorgangers. En ze raakten natuurlijk, ze waren aan het praten, aan het delen. En toen ontdekten ze dat ze allemaal na 7 oktober door de Heer in hun stille tijd geleid waren naar de boeken van de kleine profeten. En hij zei van ja, als Jood kan ik dat zeggen. Jullie kunnen dat als christenen niet zeggen. Maar als Jood kan ik zeggen van als je die boeken leest, dan zegt God steeds dat als het volk weggaat van de geboden van de Heer, dan gaat God ze straffen. En als ze hem verlaten, dan is er straf. Maar er is uitkomst. En ik vond dat, kijk, ik kan dat niet zeggen, want dat is heel erg hard. Maar hij zei het over zijn eigen volk. Wat in wezen daarbij past, als je dan Hosea 3 leest, vers 4 en 5, daar staat, want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven. Zonder offer, zonder gewijde steen, zonder ewod en zonder afgodsbeelden. Als de Israëlieten het land uit worden gezet, dan kunnen ze ook niets meenemen van hun afgoden. Die ze dan toch hebben. Maar daarna staat er, zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken en David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden in later tijd. En de Messiaanse voorgangers die geloven echt dat het nu die tijd aan het worden is. Dat het volk zich keert door alle ellende heen, die ze nu ervaren, vanuit de hele wereld, dat ze zich gaan wenden tot God. En dat zie je al gebeuren. Je ziet dat veel meer mensen, veel meer Joden in Israël, God zoeken, door alle ellende heen. Kijk, dat Israël het land terugkrijgt, is een belofte van God. Hoe dat gebeurt, staat er niet. En er zijn bijvoorbeeld groepen die de stichting van de staat Israël niet accepteren als een vervulling van de profetieën. Dat doen ook de orthodoxe Joden niet. Maar waarom niet? Omdat dit niet de methode was waarop het had moeten gebeuren. Maar omdat ze het mensenwerk vinden. Maar het probleem is, God heeft het beloofd, maar hij heeft er niet bij gezegd hoe hij dat moest doen. En in de tijd van Jozua gaf het heel veel gedoe. En dat is nu nog steeds zo. Een andere tekst van Paulus, Romeinen 9, vers 1 tot 5. Daar staat: ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zelf zou wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten, wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de vader en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Paulus zegt hier ook, Jezus was een Jood, maar de beloften gelden nog steeds. En de beloften gaan vooral over het land en de eredienst en de wet. En dat is iets wat zo leeft bij het volk, dat in Handelingen 1 vers 6, wanneer Jezus naar de hemel gaat, wanneer Jezus opvaart, dan vragen zijn discipelen opnieuw van of Handelingen 1 vers 6, zij die dan samengekomen waren, vroegen hem: Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dat was zo'n thema in die tijd, in hun gedachten, want ze waren overwonnen door de Romeinen, die regeerden het land, maar desondanks hadden ze nog wel de tempel en deden ze alle erediensten, maar ze wilden onafhankelijk zijn. En Jezus zei tegen hem: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. U zult mijn getuige zijn, zowel in de Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste der aarde. En dat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Dit was het laatste wat Jezus zei. Jezus had kunnen zeggen tegen zijn discipelen van: jongens, wat belangrijk is dat jullie het evangelie brengen in de wereld en Israël, het doet er niet meer toe. Maar hij zegt van wees daar niet zo mee bezig, het is aan de Vader wanneer het koninkrijk wordt hersteld. Maar jullie hebben nu als opdracht om de wereld in te gaan, om het evangelie te verkondigen. Doe dat en je ontdekt vanzelf wel hoe dat verder gaat. En dat is iets wat zo doorwerkt. Hij ontkent het koninkrijk niet, maar de Vader bepaalt het. En in Handelingen 3, vers 21, wordt over Jezus gezegd: hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. In Handelingen staat dus dat die profeten en die profetenboeken van het Oude Testament, dat waren heilige profeten. Met andere woorden, hoe durf je te besluiten dat het Oude Testament niet meer van belang is, alleen maar interessante informatie geeft. Als hier ook staat in jouw Nieuwe Testament dat God goddelijke waarheid aan de profeten geopenbaard heeft. En als de beloften voor het land gecanceld waren, dan had natuurlijk Petrus in zijn toespraak hier iets over kunnen zeggen. Maar dat doet hij niet, want het is niet belangrijk. En er zijn nog twee teksten in Matteüs 19 en Lucas 22, waarin we zien dat de discipelen vaak met Jezus spraken over de toekomst van Israël en hun plaats in de wereld. En Jezus die refereert dat ze zullen zitten op de 12 tronen in het koninkrijk der hemelen. En in Openbaringen wordt het weer genoemd, die 12 tronen. Er staat dat daar de apostelen zitten. En de 12 poorten van de stad Jeruzalem, die hebben de namen van de stammen. Het blijft ook in de eeuwigheid, blijven we dat tegenkomen, of je nou wil of niet. Dan als laatste. Wat ik steeds vaker hoor in Nederland is, God is liefde. God staat niet achter het geweld in Gaza. We moeten de Palestijnen steunen. Want deze oorlog is fout. Dit is natuurlijk een hele actuele gedachte. Maar je bedoelt, God is een goede God. God is liefde. Hij wil geen geweld. En overal waar geweld is, daar zijn we tegen. En je ziet al die beelden van Gaza in de media. En het beïnvloedt jou. En je zegt, nou, dat moet stoppen. Wat je dan vergeet, is hoe de oorlog is ontstaan. Als je zegt dat God alleen maar liefde is, dan vergroot je één aspect van God, terwijl de Bijbel nog heel veel andere dingen over God zegt. Je maakt een godsbeeld wat dan afwijkt van de Bijbel. En als iemand zoiets tegen me zegt, dan is niet mijn eerste reflex om te gaan bewijzen of om uit te leggen hoe het echt zit in Gaza. Maar het gaat, ik denk meer van, jongen, daar zit een gedachte over God achter die niet Bijbels is. En als je een afgod volgt die je zelf gemaakt hebt, ja, dan ga je ook anders denken. En ik begrijp het wel, het is gebaseerd op 1 Johannes 4, vers 7, waarin staat, God is liefde. Maar 2 Petrus 3, vers 9 zegt, God wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. God is liefde, maar niet iedereen wordt gered. Hij wil dat iedereen wordt gered. En als je daarover nadenkt, dan begrijp je waarom het zo lang duurt voordat de eindtijd werkelijk er is. Want God wil mensen redden. En hij wil ons gebruiken om die mensen te redden. 2 Petrus 3, vers 11 zegt, twee versen later, alles zal vergaan. Wat blijft is de heilige levenswandel en godsvrucht. Hoe jij leeft, met of zonder God, het zal vergaan. Het enige wat blijft is jouw levenswandel en de godsvrucht. Aardse zaken gaan voorbij. God is rechtvaardig, God is liefde. Hij wil dat iedereen gered wordt. Dus ook de mensen in Gaza en ook de Joden in Israël. En als ik dan afsluit. Johannes 9 vers 4, dan zegt Jezus, ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Nu is het nog de dag om te werken voor ons. Nu kunnen wij nog een hele hoop doen. Nu kunnen we liefde van God uitdelen. Ons geld, onze stem. En je startpunt is eigenlijk Psalm 122 vers 6. Bid om de vrede van Jeruzalem. En de bedoeling is dat wij rondgaan in deze wereld. En dat we onze familie, vrienden, mensen om ons heen, collega's, daar waar mogelijk is, over Jezus vertellen. Het evangelie uitleggen, ze tot geloof brengen, ze discipelen maken, waardoor we altijd met hun zullen zijn in Gods koninkrijk, wat er gaat komen.
Amen.